Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. De dinsdagavond zal er om 8:00 weer Bijbelkring zijn. Woensdag hebben we onze jaarlijkse biddag met diensten om 14:30 en om 19:00. Zaterdagavond zal er jaarvergadering zijn van de jeugdvereniging. Met als spreker dominee Van der Zwan over het onderwerp bevinding. U bent er alle hartelijk welkom. Die avond begint om 19:30. Vandaag is de collecte voor de diaconie. Op de biddag zal de collecte zijn voor de kerk. En volgende week zondag eveneens voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Laten wij nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing, gemeente, is uit de profetie van Maleachi. En we lezen uit het tweede hoofdstuk de eerste 9 versen. Maleachi 2, de versen 1 tot en met 9. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 78. Het heil is ver van het goddeloos geslacht. En nu, gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen, om mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook alreede elk een derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek van uw feesten, zodat men u met dezelve wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en ik gaf hem die tot een vreze. En hij vreesde mij, en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren der Heerscharen. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heren der Heerscharen. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet.
Thank you.
Gemeente, toen de Heer Jezus voor de derde maal aan zijn discipelen sprak over zijn naderend lijden en sterven, toen heeft hij ook een aantal onderdelen van de komende lijdensweg voor hen genoemd. Het eerste was dat de Zoon des Mensen aan de overpriesters en de schriftgeleerden zou worden overgeleverd. Daarna zei hij dat zij hem ter dood zouden veroordelen. En daarna sprak hij dat ze hem ook aan de heidenen zouden overleveren. En daar gaat de preek van vanmorgen over, aan de hand van Matteüs 27, de versen 1 en 2. Matteüs 27, de versen 1 en 2. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden, en hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Wij gaan de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij bidden voor zuster Bom Driessen, die nog in het ziekenhuis in Dirksland ligt, maar die goede hoop heeft dat ze met een paar dagen naar huis zal mogen komen. Wij bidden ook voor de vader van Anita Zoeteman en Paulien van Wezel, die in ernstige toestand in een ziekenhuis is opgenomen. En wij danken voor het feit dat wij broeder en zuster Den Boer, Willem en Carolien de Boer in Bruinisse, een dochter is geboren. Laten wij de Heere zoeken. Heere, laten we vanmorgen ook ons voor uw heilig aangezicht mogen stellen in de weg van het gebed, om in het naderen tot u onze noden aan u bekend te maken en onze begeerten voor u uit te spreken. Geeft u ons gehoor, o God, en wilt u ons niet afwijzen? Dat laatste hebben we er ongetwijfeld wel naar gemaakt. Want ons leven is niet en is ook nog nooit geweest zoals het moest zijn. Met gedachten, woorden en werken wijken we elke keer van uw wegen af en doen we hetgeen niet betaamt, hetgeen u onteert, hetgeen u ook verboden hebt. En we laten na datgene te doen wat u geboden hebt. En zo is ons leven een verloren leven. En zo is er in ons leven schuld. En zo is er in ons leven verdorvenheid. En we zijn gans en al ongeschikt om voor uw aangezicht te verschijnen. En u hebt geen enkele reden in ons om ons gebed te horen. U zou tegen ons ook kunnen zeggen wat u tegen Israël een keer door middel van de profeet Jesaja zei: doe het getier van uw liederen van voor mijn oren weg. En als ge het gebed komt te vermenigvuldigen, zo hoor ik toch niet. Want er is bloed aan uw handen en er is onreinheid in uw leven en er is zonde en er is onbekeerlijkheid. Heere, als u zo met ons zou handelen, dan zouden wij geen weerwoord hebben. Dan zouden we het hoofd moeten buigen en moeten erkennen: Heere, ook nu bent u recht in al uw weg en werk. En vanwege deze werkelijkheid past het ons en laten we het vanmorgen door uw geest geleerd ook in alle eerlijkheid doen mogen, past het ons om voor u schuld te belijden en voor uw aangezicht te erkennen: Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, ook in de week die voorbij ging. Heere, vergeef het, delg het uit en geef dat het ons waarlijk leed mag doen en dat het ons echt verootmoedigen zal en dat wij kennen mogen, doordat uw geest het ons geeft, wat het is een verbroken hart en een verslagen geest. Dat wij met de tollenaar in alle oprechtheid in uw huis schuld belijden en u bidden: o God, wees ons zondaren genadig. Want dan is er verwachting dat laat uw woord ons ook weten. Als wij ons inderdaad schuldig zullen kennen, dan zult ge zeker u in uw ontferming niet onbetuigd laten. Dan is er inderdaad bij u veel vergeving. En u vergeeft ook nog gaarne. O Heere, laat dat ons dan ook hoop mogen geven en verwachting mogen wekken. En geef dat wij zo ons betrouwen op u de Heere mogen stellen voor het eerst of bij vernieuwing. En wat is het in dat licht van wie wij zijn? Een wonder dat u ons vanmorgen het evangelie van uw genade nog wilt laten horen. Want dat is het toch, Heere, en daartoe zijn we toch ook samengekomen in uw huis. U hebt een boodschap voor ons. En dat is zeker een boodschap waarin ons ook het oordeel wordt aangezegd. Ongetwijfeld, zolang wij zijn en blijven die wij van nature zijn, is er geen verwachting. Heere, maar het evangelie verkondigt toch ook dat er behoud is voor hen die zich van hun wegen afwenden en zich tot u de Heere bekeren. Dat er behoud is voor mensen die met hun zonden en ellenden tot u ter genezing zich mogen wenden. Dat er vergeving is bij u altijd geweest. En dat de Heere Jezus zaligmaker is. En dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat in hem een volkomen verlossing tot stand gekomen is. En dat u zijn werk in vernedering verricht door u, o God, is gekeurd en goedgekeurd en vol bevonden. En dat op grond van dat offer van Christus gij in gunst en niet in wraak uw lust hebt, omdat hij de hitte van uw gramschap voor al uw volk geblust heeft. Heren, als deze dingen ons dan verkondigd mogen worden, laten die ook tot ons mogen doordringen. En geef ons een hart om te verstaan. Verlicht ons oog, verlicht ons verstand. En buig onze wil, ontsluit ons hart. En geef dat wij verstaan mogen, werkelijk wat tot onze vrede dient. Heren, in afhankelijkheid zien wij tot u op. In onszelf bezitten we niets. Maar bij u is toch alles wat een verloren mens nodig heeft en niet kan missen. Wilt u het ons dan schenken uit de verdiensten en de schat van Christus. En geven dat wij om zijnentwil en uit zijn volheid ook mogen ontvangen genade voor genade. Laten we u dit allereerst mogen vragen, Heere. En u vervolgens ook mogen bidden dat u gedenken wilt, niet alleen aan ons die hier in dit kerkgebouw bijeen zijn. En we sluiten daarbij ook in degenen die niet met ons mee naar de kerk konden komen, maar wel met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren naar hetzelfde evangelie. Heere, wilt gij uw woord onder ons bedienen? En wilt ge de vrucht opgeven? Maar laten we u ook mogen bidden voor hen die verstoken zijn van het horen naar uw woord, die niet met de gemeente konden opgaan en die ook niet mee kunnen luisteren. U kent ook hen in hun noden en zorgen. Als we dan speciaal namen noemen, Heren, dan denken we ook vanmorgen weer aan zuster Bom, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar nu al geruime tijd is. Maar dankzij uw zorg over haar leven hebt u het tot nog toe wel gemaakt en er mag uitzicht zijn op thuiskomen. Heren, geef dat die verwachting ook inderdaad vervuld mag worden en dat zo uw zorg over haar zal mogen worden bestendigd en dat ook deze weg van beproeving een weg van zegen voor haar zou mogen wezen. Geestelijke winst. Laten we zo niet alleen haar, maar allen die beproefd worden en in zorg verkeren, aan u de Heere mogen opdragen en u mogen bidden, Heere, voorzie in alle noden en vervul alle leegte. Wij bidden u ook voor de vader van Anita Soeteman en Paulien van Wezel, die in ernstige toestand in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u weet wat hem mankeert en u weet ook wat er voor hem nodig is voor het herstel, voor het sparen en beveiligen van zijn leven? Zoudt u uw handen over dat leven willen uitstrekken? En zoudt u hem bij het leven willen bewaren en hem ondanks alle spanningen en alle zorgen herstel willen geven? Maar geeft dat het ook voor hem een weg van geestelijke winst en zegen zou mogen wezen? Heren, zo hebben wij inderdaad noden en behoeften en we mogen er toch ook mee tot u de Heren komen. We mogen ons hart, ons ganse hart voor u uitstorten. En juist in dagen van beproeving en tegenheden mag dan toch inderdaad ook geweten worden dat gij een toevlucht wilt zijn te allen tijden. We danken u ook, Heren. Want als wij reden hebben om te bidden, dan zijn er dankzij uw goede zorgen over ons geregeld ook weer allerlei redenen die ons ertoe moesten aansporen om uw naam ook moedig te danken. Dat is nu ook het geval nu u bij Willem en Carolien den Boer in de afgelopen week een dochter hebt willen schenken. Heren, u maakte alles wel. U hebt uw zorg ook daar betoond. U hebt uw zegeningen daar gegeven. Dit kleintje mocht worden geboren en het leven van de moeder bleef gespaard. Heer, het zijn allemaal zegeningen uit uw zegenende handen. We willen samen met hen uw naam ootmoedig danken en u bidden dat gij het verder ook wel wilt maken, ook met dit pasgeboren kind. Mag het groot worden in de vrezen van uw naam, Heere, en laat het niet alleen deze geboorte kennen, maar door de nieuwe geboorte ook mogen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Wilt u dat geven, Heere, niet alleen aan dat kind, maar kon het zijn aan vele, ja, aan alle kinderen. Heere, wat hebben kinderen het ook nodig, dat u uw handen over hen uitstrekt, dat u hen beschermt, maar, Heere, meer dan dat. Ze hebben het ook nodig dat u in hun hart werkt. De waarachtige liefde tot u en de vrezen van uw naam, dat zal hen bewaren voor veel kwaad. En dat zal hen uiteindelijk ook houden op de weg des levens. Wilt u ze dat dan genadig schenken, o God? Ouders hebben de mogelijkheid niet om het hart te bereiken. En we moeten het ook belijden dat er aan de kant van de taak van de ouders vaak heel veel gebreken en tekortkomingen zijn. Maar wilt u dan met uw genade in harten van kinderen werken en hen vroeg leren om u de Heren te lief te hebben en te dienen? Zegen gij daartoe ook de pogingen die gedaan worden om kinderharten te bereiken, om het leven van jonge mensen zodanig met uw woord, met uw wet en evangelie te beïnvloeden, dat kon het zijn zij ook de goede en oprechte keus mogen doen. Zegen het werk op onze zondagsschool, in het gedurig onderwijs in de Bijbelse dingen, ook op de dagschool. Zegen het onderwijs ook thuis. En wilt u het bekronen met uw gunst en met uw genade. En mag zo uw woord ook in hun leven rijke overwinningen behalen. Heren, scheld ons al onze misdaden kwijt. O God, die vol ontferming zijt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 81ste psalm de versen 9, 11, 13 en 14. Hoort mij, zei ik toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. Ik ben de Heer, en maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen, en ik liet hen dies veracht naar het hun goed dacht. Handelen 9, 11, 13, 14 van 81. Gemeente, hebben we ermee nagedacht bij wat we zojuist zongen? Dat is dat je van de Heere je zin kunt krijgen. Als je het verkeerde wilt en als dat de keus van je dwaze hart is, dan kan het moment komen dat de Heere zegt, goed dan, ga je gang maar. Dan laat hij ons naar het ons goeddunkt handelen en verloren gaan. Dat is de ontzaglijke ernst ook van vanmorgen. Als we letten op wat het volk Israël met de Heere Jezus heeft gedaan. Toen ze hem aan de heidenen hebben overgeleverd. En toen ze daarmee eigenlijk een streep gehaald hebben. Door alles wat God in hun leven gedaan had. En het verbond dat hij met hen opgericht had. En de belofte die hij aan hen gegeven had. En de zaligmaker die hij hen geschonken had. De Heere Jezus had het ook voorzegd in zijn derde lijdensaankondiging. Nadat hij ze verteld had, zijn discipelen, dat hij aan de fariseeën of de schriftgeleerden en de overpriesters zou worden overgeleverd. Dat hij zou worden gearresteerd en dat hij naar het Sanhedrin zou worden gebracht. Dat hij dan inderdaad in hun handen zou zijn. Wat ze al vaker geprobeerd hadden, maar wat tot nog toe niet gelukt was. En als ze hem dan in hun handen hebben, dan zullen ze met hem doen alles wat zij willen dat er met hem gedaan zal worden. Tot en met de ter dood veroordeling. En dat is ook gebeurd, daar stonden we vorige week zondagmorgen bij stil. Toen Caiaphas Jezus onder ede gesteld had en hem bezworen had om te zeggen of hij de zoon van God was. En toen Jezus daar bevestigend op geantwoord had, zei Caiaphas, quasi verontwaardigd, quasi bedroefd en in diepe rouw, want hij scheurde zijn klederen. Nu hebben we toch zo'n godslastering gehoord? Moeten we nog meer getuigen oproepen? En ze zijn het allemaal, op een enkele uitzondering na, in het Sanhedrin met de voorzitter eens geweest. Hij moet sterven. Hij heeft God gelasterd. Hij heeft zonde tegen het derde gebod bedreven. Daar staat de doodstraf op. Hij is des doods schuldig. De Heer Jezus had ook gezegd dat daarna ze hem aan de heidenen zouden overleveren. En dat blijkt uit de stof die vanmorgen voor ons ligt. In de nachtelijke vergadering hebben ze Jezus dus ter dood veroordeeld. Maar ze waren wetsgetrouw genoeg om te beseffen dat wat ze in een nachtelijke vergadering besloten hadden, geen rechtsgeldigheid heeft. Zo stond het in hun regels. Wat in een vergadering van de Hoge Raad in de nacht besloten is, dat heeft geen rechtsgeldigheid. Vandaar, en daar begint Matteüs 27 mee, en dat staat misschien nog iets duidelijker in het eerste vers van Markus 15. Vandaar dat ze 's morgens vroeg weer bij elkaar komen. En weer in een officiële vergadering. En dat kan een korte vergadering zijn, en dat is ook een korte vergadering geweest. Maar toen in die vergadering bij daglicht, waar het wel wettige besluiten konden zijn die ze namen, hebben ze toen officieel besloten. Hij moet sterven. Er zaten een paar uren tussen die eerste uitspraak en die tweede. En in die paar uren die daartussen zaten, hebben ze de spot gedreven met de Heere Jezus. En hebben ze hem kunnen zien, zoals hij hun spot en hun hoon verdroeg. Hij verborg zijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Maar hij gaf het alles over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Ze hebben hem gezien in de manier waarop hij dat lijden en dat onrecht en die mishandelingen allemaal verdroeg. En er ging ontegenzeggelijk een getuigenis van zijn zwijgen uit. Maar ze zijn er niet door tot andere gedachten gekomen. Ze hebben geen conclusies getrokken Ze hebben zelfs niet eens de vraag gesteld, waren we wel juist toen we hem vannacht ter dood veroordeelden? Klaagde hun geweten hen niet aan? Nee. Als ze een paar uur later weer samen zijn, dan zeggen ze, dan herhalen ze wat ze al eerder gezegd hebben. Hij is des doods schuldig. En dat is hun laatste woord. Alleen, dat vonnis kunnen ze wel uitspreken, maar ze kunnen het niet zelf uitvoeren. Want tenslotte zijn de Romeinen de baas, ook in Palestina. In een impuls zouden ze het nog wel hebben kunnen doen. Dat hebben ze later met Stefanus ook gedaan, die ze uit de zaal gesleept hebben en die ze hem naar een executieplaats gebracht hebben en hem daar met stenen doodgegooid hebben, voordat de Romeinen konden ingrijpen. Zo had het met de Heer Jezus ook kunnen gebeuren. Maar dat het zo niet gebeurd is, en daar hebben zij geen ogenblik aan gedacht, en dat hebben zij zich helemaal niet gerealiseerd, maar dat het zo niet gegaan is, dat is omdat God het voorkomen heeft. Want daarmee zou de raad Gods niet gediend zijn geweest. Er stond nog meer te gebeuren op de lijdensweg. Jezus moest ter dood gebracht worden, jawel. Maar langs welke weg en hoe? Hij moest daarbij ook eerst nog door de wereldlijke rechter veroordeeld worden. Zal het werkelijk allemaal gedaan zijn wat er gedaan moet worden? Dan moet Jezus niet vermoord worden. Zoals Stefanus vermoord is. Maar dan moet hij langs de weg van het recht, ook al is dat dan onrecht, maar langs de weg van het recht, dat wil zeggen via de rechter en via de uitspraak van de rechter, op een officiële manier, op een erkende wijze ook ter dood gebracht, geëxecuteerd worden. Het moet naar recht geschieden. En dat hebben zij niet beseft, ik zei het al, maar daarom heeft God het wel in de hand gehouden. En dus hoort het er nu ook bij dat ze heel gedwee met hun gevangenen naar Pilatus gaan. De Romeinse stadhouder, de vertegenwoordiger van het grote Romeinse Rijk, aangesteld door de Romeinse keizer als procurator in het gebied Palestina. De Joden zitten nu eenmaal onder de heerschappij van de Romeinen, samen met allerlei andere volkeren uit de wereld van die tijd. En dat had natuurlijk allerlei gevolgen. Ze waren geen baas meer in hun eigen huis. En ze konden niet precies meer doen zoals zij meenden dat het gedaan moest worden, ook op godsdienstig gebied. Ze moesten zich buigen onder het gezag van Rome. En in dit geval moeten ze met hun gevangenen dus naar de Romeinse stadhouder om te vragen of hij het vonnis dat zij intussen al hebben uitgesproken met zijn vonnis zal willen bekrachtigen. Dat is voor de Joden natuurlijk een vernederende gang geweest. Dat herinnerde hen er nog eens een keer aan hoe ver de tijden van glorie en heerlijkheid in het verleden waren weggezakt. En hoe triest en erbarmelijk het er nou bij stond. Van Davids huis was al niks meer overgebleven. En voor allerlei dingen moeten ze heel eerbiedig aan de Romeinse overheid vragen. Vindt u dit wel goed en vindt u dat wel goed? En ze moeten oppassen wat ze doen. Vernederende gang die hen herinnert aan het ingeperkt zijn van hun bevoegdheden. Ja, zo liggen de dingen wat het aardse aanzien betreft. En zo hebben de Joden dat ook wel beleefd. En ze hebben het inderdaad als een vernedering ervaren. En dat wordt heel duidelijk voor hen als ze nog eens een keer op deze morgen naar het huis van Pilatus, naar het rechthuis moeten gaan. En dan moeten ze hun gevangenen daar bij Pilatus brengen. Maar hoe moeten ze dat nou doen? Ja, ze moeten hebben hem gebonden. Ze hebben hem onder hun hoede genomen. En zolang ze door de straten van Jeruzalem gaan, zal dat ook wel gelukt zijn. Om hem vast te houden, om hem als een arrestant mee te voeren. Maar dan komen ze straks bij dat huis van Pilatus. Dat is het huis van een heiden. Daar ga je als Jood niet naar binnen. Want dan verontreinig je jezelf. En Johannes in hoofdstuk 18 vers 28 van zijn evangelie heeft daarop gewezen. En met een paar pennenstreken heeft hij de gemoedsgesteldheid van de Joden die Jezus naar Pilatus gebracht hebben getekend. Ze brengen hem tot aan het rechthuis. Maar ze wachten zich er wel voor om dat rechthuis binnen te gaan, al die Joden. Waarom? Omdat ze niet verontreinigd wilden worden. Want als ze zich nu verontreinigen op deze dag, vlak voor het paasfeest, dan kan hun hele paasfeest niet doorgaan. Dus wat is de conclusie die je trekt? Toen ze hem bij het paleis van Pilatus gebracht hadden, toen hielden zij stil onderaan de trappen die het paleis binnenvoerden. En ze hebben hem naar binnen geduwd. Voor hem gaf het niet als hij verontreinigd zou worden door het betreden van het huis van een heiden. Voor hem is er toch geen paasfeest meer. Maar zij moeten hun eigen paasfeestviering veiligstellen. En dat tekent hen nou heel precies, gemeente. Hebben ze dan niet begrepen dat hun paasfeest vieren voor God geen enkele waarde heeft? Al zijn zij nog zo stipt in het nakomen van de bepalingen van Exodus 12, want daar staat het dat ze jaarlijks het paasfeest moesten vieren als een herinnering aan de grote daden des Heren toen hij zijn volk uit Egypte bevrijdde en hen op weg naar het beloofde land had gebracht. Dat ze ondanks alle stipte naleving van de bepalingen die God gegeven had, voor God toch geen enkele waarde konden hebben in de manier waarop zij deze dingen beleefden. Het gaat hen trouwens ook helemaal niet om God. Hier heb je nou het verschil tussen de dienst des Heren beoefend door iemand die waarlijk de Heren heeft leren liefkrijgen en iemand die alleen maar godsdienst heeft. Ze kunnen uiterlijk precies hetzelfde doen. Maar als je doordringt en peilt wat er in hun hart leeft, en dat doet God uiteraard, dan zie je het verschil. Wat is de godsdienstige handeling, wat zijn de godsdienstige verrichtingen, wat is het godsdienstig bezig zijn van mensen die alleen maar godsdienstig zijn? Zij hebben aan hun godsdienst genoeg. Als het in hun godsdienst maar gaat zoals zij willen dat het gaat. Godsdienst waar het hart aan ontbreekt, is dan ook nooit meer dan vormendienst. Dat kun je aan de buitenkant niet zien, maar dat ziet God wel. Maar waar het hart recht gesteld is en waar de vreze des Heren een plaats gekregen heeft in het hart, weet u waar het zulke mensen om te doen is? In hun gaan naar Gods huis, in hun beleven van de godsdienstige dingen. Daar gaat het om de gemeenschap met God. Het hersteld zijn in de gemeenschap met God, dat is een zaak die iedere keer weer beleefd moet worden. En waar de Heere voeding aan moet geven. Waar de Heere nieuwe blijken van zijn gunst op moet schenken. Hoe dan? Door in zijn huis, of dat nou de tempel in Jeruzalem is, of dat nou het huis is waar je paasfeest viert, of dat nou een kerkgebouw is in de tijd waarin wij leven, onze godsdienstige beoefening in dat heiligdom is er dan op gericht om een vernieuwde ontmoeting met de Heere te hebben. En de Heere te horen spreken tot je ziel. Dat vind je in de psalmen terug. Als de dichter van Psalm 63 eens terugkijkt hoe hij dat vroeger beleefd heeft, dan zegt hij: hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Hij had God ontmoet. Hij had iets van de grootheid en van de heerlijkheid en van de goedertierenheid van de Heere gezien. En dat maakte het verblijf in Gods huis voor hem zo waardevol. En hij weet dat hij dat zelf niet maken kan. En dat er dan ook tijden komen waarin zijn gang naar Gods huis deze uitwerking niet heeft. En vandaar dat hij, zoals we dat in de berijming dan meezingen, erop laat volgen: och, wierd ik derwaarts weer geleid. Want daar gaat het om. En heb je dat eenmaal gesmaakt en geproefd, dan wil je dat daarna wel weer beleven. Als het hart op de rechte plaats zit en als de vreze des Heren weer beoefend wordt, dan is het dorst naar God. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere. Waarom? Omdat God daar is. En daar ligt de genieting en de vrede en de vertroosting in. Maar je kunt dan ook nooit meer tevreden zijn met de vormendienst. En als je de schijn wil ophouden, dan kun je wel een poosje net doen alsof die vormendienst voldoende is. Maar van binnen weet je, ik kom zo'n hoop tekort. En van binnen, als het echt werk van de Heere is, begint het te knagen en onrustig te worden. Maar van die dingen heeft een vormendienaar geen last. Want die doet zijn plichten en daarin is die bevredigd. En die heeft ook geen voorwerp van geloof nodig in het huis des Heren. Die heeft God daar ook niet nodig. Want die gelooft in zijn geloof. In wat hij zelf heeft en voortbrengt. Of die gelooft in zijn goede werken, zoals hier de Joden. Of die gelooft in zijn stipte wetsbetrachting. Maar die gelooft in zichzelf, zoals die fariseer in de gelijkenis ook bij zichzelf bad. Wel nu genoeg over die geestelijke houding, die geestelijke wanhouding zou je kunnen zeggen bij de Joden. Maar laten we het nou eens theologisch beoordelen wat we hier doen. Het is een bevoorrecht volk, nietwaar? God gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten enzovoort. En zo wilde de Heere met geen andere volkeren handelen. Israël is bijzonder, bijzonder bevoorrecht. Door de hoge hand van de Heere uit het diensthuis, uit het slavenhuis van Farao uitgeleid. Onderweg naar het land der belofte, 40 jaar lang onderhouden door de zorgende hand van de Heere. Tenslotte in het land der belofte gebracht. Dat land hebben ze tot een erfdeel gekregen. Ze mochten daar wonen onder hun eigen wijnstok en onder hun eigen vijgenboom. En ze hadden daar in Silo en later in Jeruzalem het heiligdom des Heeren. De Heere had inderdaad niet alleen maar zijn wetten en zijn beloften gegeven, maar ook de dienst der verzoening aan Israël geschonken. En daar deden de priesters dienst. En daar mochten ze komen met hun offers en daar liet de Heere weten dat er bij hem veel vergeving is. Allemaal voorrechten, maar die brengen natuurlijk wel verplichtingen met zich mee. En nou is het de vraag iedere keer in de geschiedenis van Israël geweest. Dat begon al heel snel na de uittocht uit Egypte. De vraag was keer op keer: willen jullie soms terug naar Egypte? Willen jullie de breuk die de Heere geslagen heeft herstellen? En willen jullie eigenlijk ongedaan maken wat God met jullie gedaan heeft? En u weet, in de geschiedenis van Israëls woestijnreizen zijn er van die momenten geweest dat ze tegen Mozes gezegd hebben: waren we maar nooit uit Egypte gegaan. En er zijn momenten geweest dat ze zelfs besloten hebben: we gaan terug. En dat heeft de Heere hen zwaar aangerekend. Als je zo met Gods wegen en Gods werken en Gods handelingen omgaat en met Gods genadebewijzen omgaat en eigenlijk te kennen geeft, ik heb er echt geen waarde aan en ik vind het niet nodig. Ja, dat is een diepe krenking van de Heere. En toen ze in het land Kanaan waren, toen zijn ze weliswaar nooit echt teruggekeerd naar Egypte. Maar toen hebben ze zich wel menigmaal wel van de Heere afgekeerd en van de wegen des Heere afgekeerd. En toen zei ze, zoals de profeten dat wel eens zeggen, de weg van de heidenen opgegaan. En onthoudt u deze uitdrukking even, want daar kom ik zo meteen op terug. Ze zijn de weg van de heidenen opgegaan. En ze hebben zich gelijk willen schakelen met de heidenen. En ze wilden zijn zoals de heidenen waren. En ze dienden de goden van de heidenen ook. En moet u eens kijken wat hier gebeurt. Hier gaan ze naar Rome. Naar de vertegenwoordigers van Rome. Is er verschil tussen Rome en Egypte? In geestelijk opzicht niet. In geestelijk opzicht helemaal niet. Dan is Rome net zo slecht als Egypte. En Egypte was net zo slecht als Rome. Want ze zijn allebei antigoddelijk. Wat gebeurt er met Israël? Wat doet Israël hier? Ja, ze moeten, zegt u. Ja, ze moeten. Maar ze doen het ook. Ze gaan terug naar Egypte. Ze gaan naar Rome, waarin al de antigoddelijke vijandschap samengebald is. Israël, zeer begiftig door de Heere, apart gezet door de Heere, geïsoleerd door de Heere van de andere volkeren, opdat ze door die andere volkeren en hun godsdienstige afwijkingen niet zouden worden besmet, had de Heere als het ware een omtuining om hen heen gemaakt. Zijn heilige geboden en zijn inzettingen. Hij had zijn evangelie aan dat volk toevertrouwd. Hij had gesproken over de zaligmaker die komen zou. En nu heeft hij ze begiftigd met de vervulling van die belofte. En ze hebben hem ontvangen waarop de vaderen gehoopt hebben. En waar wiens komst de vaderen hebben uitgezien. Ze hebben de zaligmaker ontvangen. Hij heeft 3,5 jaar in hun midden rondgewandeld. Hij heeft gepredikt, hij heeft gezegend, hij heeft genezen. Hij heeft kinderen bij zich geroepen. Hij heeft melaatsen hersteld, hij heeft doden opgewekt. Hij heeft bewezen dat hij de Zoon van God is. En hij heeft geluk gebracht daar waar ongeluk in de huizen binnengedrongen was. En vrede geschonken daar waar onvrede beleefd werd. Hij heeft armen het evangelie verkondigd. 3 jaar lang heeft hij wel gedaan. En waarderen ze hem? Geloven ze hem? Ze gaan de geboren koning der Joden aan de Romeinen uitleveren. Want ze willen hem kwijt. Ze zien niets in hem. Jesaja heeft gelijk. Hij is veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Vergelijk dat nou nog eens even met de tijd toen Israël in Egypte was. En toen Farao het daar te zeggen had. Wat wilde Farao? Hij gaf dat wrede bevel. Dat zoveel leed veroorzaakt heeft in Israëls huizen. Dat als er ergens een jongetje geboren werd, dat jongetje in de Nijl gegooid moest worden. Want het volk mocht niet groeien, mocht niet voorttelen. En waarom niet, dat heeft Farao zo niet geweten, maar dat heeft wel degene die hem ingeblazen heeft geweten. Als dat volk straks uitsterft, komt er van Gods beloften ook niks terecht. En dan komt dat beloofde vrouwenzaad ook niet. En Satan heeft het al die tijd geweten, vanaf het moment dat die belofte gesproken is, wat voor hem een oordeel was. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Hij heeft altijd geweten dat hij naar nou maar één doel moet nastreven. De komst van dat vrouwenzaad verhinderen. En vandaar dat die farao zover krijgt om al die jongetjes te laten verdrinken in de Nijl. Dan kan de Messias niet komen. Die mag ook niet komen. Maar Satans plannen zijn mislukt. En kijk nou eens wat hier gebeurt. Nu gaan ze met deze zoon naar de heidenen toe. En ze geven hem aan de nieuwe farao over. Dat de nieuwe farao hem in de Nijl kan gooien. Kruis hem, zeggen ze straks. U zegt, is het niet vreselijk? Ja, dat is het. Maar kijk nou eens even niet langer naar die Joden. Laten we nu eens een ogenblik naar onszelf toekomen. En ons de vraag stellen of dat nou zo heel ver bij ons vandaan is, wat de Joden daar deden. Soms kun je de zonde in een ander heel scherp, haarscherp zien. En terecht veroordelen. Terwijl je dezelfde dingen in je eigen leven over het hoofd ziet. Dat gevaar lopen u en ik. Dat we veel eerder klaarstaan om een ander te veroordelen vanwege dit of dat. Terwijl we helemaal niet beseffen dat dezelfde zonden en dezelfde tekortkomingen en ellendigheden zich in ons eigen leven ook voordoen. En als ze zich in ons eigen leven uiterlijk niet voordoen, dan zitten ze toch wel als zaad in ons eigen hart. Ik zei, Israël had een bevoorrechte positie. Nou, die lijn kan ik zo doortrekken natuurlijk. Wij hebben dat ook, een bevoorrechte positie. Israël was een afgezonderd volk. Dat zegt de belijdenis van ons ook. En van allen die gedoopt zijn wordt datzelfde ook gezegd. Dat we afgezonderd zijn van de kinderen van de ongelovigen. En van de kinderen van de wereld. Van de kinderen van de heidenen. En we krijgen met het woord van God en met de belofte van het verbond heel wat mee. Waarin de Heere zijn goedgunstigheid aan ons betoont en bewijst. En waarin de Heere het heil ons heel nadrukkelijk aanbiedt. Maar, wat doen wij van nature? Dan breken we eruit. Dan willen we weg. Dan zeggen we tegen God, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als de Heere zegt, bekeert u. Als de Heere zegt, wandelt in mijn wegen. Als de Heere wijst op de weg die ten leven leidt. Als de Heere zegt, langs welke weg een mens alleen maar zalig kan worden. Dan zegt een mens van nature, de een zegt het brutaal en de ander zegt het wat ingehouden en een derde zegt het helemaal niet, maar die bewijst het in zijn levensgang, dat hij in die wegen des Heren geen zin heeft. En als de Heren zegt, bekeert u, dan zegt de natuurlijk mens met woord of met daad, ik bekeer me niet. Weet u wat dat is? Dat is hetzelfde als wat Israël deed en wat Israël hier doet. Dat is de Heere verwerpen. Dat is de aangeboden verlossing afwijzen. Dat is tegen de Heere zeggen, Heere, u kunt me het evangelie verkondigen en u kunt het iedere keer weer tegen me zeggen, maar ik ga mijn eigen gang. En ik volg de keus van mijn eigen hart. De dwaze keus. En we lopen daarbij het grote risico dat de Heere op een gegeven ogenblik tegen ons zegt, is dat echt je keus? Is dat echt wat je wil? Kan alles wat mijn almacht wrocht u niet bewegen om mij te vrezen? Kunnen al de roepstemmen die ik u gegeven heb en tot nog toe geef u niet bewegen om met uw zonde te breken en uw hart aan mij te geven, zoals ik al zo vaak gezegd heb, mijn zoon, geef mij uw hart. Is het allemaal te vergeefs? Als dat dan echt uw keuze is, gaat uw gang dan maar. Ik liet hen dies veracht, naar het hun goedacht handelen. Want wij kunnen niet straffeloos het evangelie terzijde schuiven, gemeente. En wij kunnen die aangeboden zalig maken, de Heer Jezus, niet straffeloos buiten ons leven houden. En wij kunnen niet straffeloos naar Egypte terugkeren en de wereld liefhebben met datgene wat er in de wereld is, om dan straks ook met de wereld ten onder te gaan, want daar loopt het op uit. Dus als je zo deze toepassing maakt, dan hebben we wel veel over de Joden te zeggen, maar we laten het verder maar aan de Heere over hoe hij met hen handelt en hoe hij deze dingen aan hen bezoekt. En daar hoeven wij de Heere geen advies in te geven, maar de Heere houdt ons in hun gedrag zelf de spiegel voor. En wie van ons heeft er dan geen reden om voor God te buigen, ook als ze door genade in je leven anders mocht worden? Ook als je door genade in je leven geleerd hebt om waarlijk voor de Heere te buigen en waarde te zien in de dienst van de Heere en in de zaligheid die hij laat prediken en in de zaligmaker die ons met name in de lijdenstijd wordt voorgesteld. Ook als het hart naar hem toegetrokken is, ook als de Heilige Geest geloof gewerkt heeft in het hart. Zelfs dan heb je nog alle reden om je voor het aangezicht van de Heere te verootmoedigen. Want dan hoef je alleen maar terug te denken aan die tijd dat je hart voor hem ook gesloten was. En dat je de roepstemmen ook niet achtte. En dan ligt daar alleen al wat dat betreft schuld. En dan moet er alleen wat dat betreft al zoveel vergeven worden. Laat staan wat het is als wij nog altijd een gesloten hart hebben, gemeente. Nee, reden om de Joden te veroordelen, wij hebben ze niet. Laten we onszelf veroordelen en de Heere bidden, dringend bidden. Heere, maak het anders in mijn leven. Breek mijn verzet. Open mijn ogen, zodat ik zie mag dat wat u me aanbiedt en wat u me laat verkondigen echt, echt de hoogste en de grootste waarde heeft. Ik ben er blind voor, maar Heere, u bent toch machtig om mijn blindheid te genezen en me de dingen te laten zien zoals ze gezien moeten worden. Wil ik zelf ook deel krijgen aan de zaligheid. En laat de zonde die ons bindt en de lust om de wereld te dienen in ons leven gedood worden, Heere. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Maar nu is er nog een ander aspect, gemeente, want het ging nou even over Israël. Maar ja, als je de tekst heel precies leest, en dat is bij Marcus 15 vers 1 eigenlijk ook weer zo, dan moet je er toch bij bedenken dat er een aantal mensen uit Israël in dit hele gebeuren de leiding hebben genomen. Als het nu morgen stond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen. En moet u eens nagaan in de beschrijving van het lijden van de Heer Jezus in de verschillende evangelieën, of het nou Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes is, moet u er eens op letten hoe vaak we daar van de overpriesters lezen. Die hebben de leiding gehad. Wie zijn dat? Dat waren de mensen uit de stam van Levi. Dat waren de mensen uit de stam waarvan de Heere gezegd had via Mozes: Levi is mijn gunstgenoot. Levi heeft een boeiende geschiedenis achter de rug. Levi heeft op een gegeven ogenblik ervoor gekozen om niet mee te doen met de zonde rondom het gouden kalf. Ze waren een uitzondering toen. De rest van Israël danste om dat beeld. Levi niet. En toen kreeg Levi van de Heere die bevoorrechte positie dat zij de dienaren in het heiligdom mochten leveren. En toen heeft Mozes bij zijn afscheid van Levi gezegd, de man die Gods gunstgenoot is. En toen kreeg Levi een geweldige taak. Het volk onderwijzen in de wet. Het volk de weg der zaligheid bekendmaken. En we hebben ervan gelezen in de profetie van Maleachi, waar de Heere nog eens een keer heel nadrukkelijk op die taak van de priesters gewezen heeft. En de zegen die de priesters bij het vervullen van hun taak onder Israël hebben mogen verrichten. Hij bekeerde er velen van hen tot de Heere, staat er. Het werk van de levieten is rijk gezegend geweest. En hier... hier gaat in vervulling wat de Heere ook via die profetie van Maleachi gesproken heeft en waar we zojuist naar geluisterd hebben. Maar gij zijt van de weg afgeweken. En zij zijn er de oorzaak van dat er velen gestruikeld zijn in de wet en dat het verbond van Levi verdorven is. En daarom zal God hen ook verachtelijk maken. Terwijl ze zijn wegen niet houden, maar het aangezicht aannemen in de wet. Als leiders van het volk zo zijn en verleiders zijn geworden, wat kun je dan nog hopen voor zo'n volk? Dan bewerken de leiders de ondergang. Dan zijn de leiders geen herders, maar huurlingen. En dat terwijl ze grote ijver hebben. Oh, wat zijn ze erop gebrand dat ze hun paasfeest kunnen vieren. En daarom geen centimeter te ver in de richting van het huis van die heidense stadhouder. Maar ijver zegt nog niks. Ijver is niet beslissend. En zo ligt hier nog een dringende waarschuwing. Niet alleen voor het volk van het verbond in het algemeen. Maar een bijzonder dringende waarschuwing ook aan het adres van hen die vandaag in de kerk geroepen zijn om leiding te geven. Om de wet des Heren voor te houden. Om tot zegen van de mensen te werken en bezig te zijn. Maar zijn er vandaag ook niet leiders die verleiders geworden zijn? En is dat gevaar ook niet altijd aanwezig, zodat ook onder degenen die leiding hebben te geven, steeds weer zelfonderzoek een vereiste is? Maar gemeente, genoeg over Israël en genoeg over die overpriesters. Paulus schreef aan de Korintiërs, ik heb mij voorgenomen niet onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Kijken ze naar de Heer Jezus. Want om hem gaat het in dit alles. En hij ondergaat dit alles. Ze hebben hem meegenomen uit hun nachtvergadering en ze hebben hem naar het huis van Pilatus gebracht. Hoe ziet hij er ondertussen uit? Heb u daarop gelet? Hoe ziet de Heer Jezus er ondertussen uit? Hij heeft de nacht slaap gemist. Dat kun je soms aan mensen merken. Kun je aan hun uiterlijk zien. Hij is onrechtvaardig behandeld. Hij is miskend. Hij is gehoond. Is dat niet aan hem te zien? Weet u wat ook aan hem te zien is? Dat ze hem bespuwd hebben. En er is er geen een geweest die met een zakdoek gekomen is om dat speeksel weg te vegen. En zijn eigen handen waren gebonden. En discipelen waren niet in de buurt. Wat ook aan hem te zien geweest is. Dat is dat ze hem vuistslagen gegeven hebben. Dat ze hem in zijn gezicht gestompt hebben. Wat gebeurt er als je dat een paar keer in je leven, een paar keer meemaakt? Krijg je zwellingen. Bloeduitstortingen. Zo heeft Jezus eruit gezien toen hij bij Pilatus kwam. Kunt u begrijpen dat als ze straks tegen Pilatus zeggen dat hij zich de koning der Joden noemt, dat Pilatus hem aankijkt. En dat gezicht vol met bloeduitstortingen en opzwellingen aanziet en dan tegen hem zegt: zijt gij een koning? En Jezus voelt opnieuw de minachting. En hij heeft het wel gevoeld, de Heere Jezus, toen ze hem naar binnen duwden en zelf niet meer meegingen. Ze heeft het wel gevoeld dat het voor hem helemaal niet meer zo belangrijk zou zijn of hij verontreinigd zou worden in hun opvattingen dan, want hij hoefde toch geen paasfeest meer te vieren. Als Pilatus hen hun zin geeft, dan sterft hij nog eerder. En hij heeft het gevoeld dat ze hem naar Egypte terugbrachten. Daarom zei hij het ook zo, dat ze hem aan de heidenen zouden overleveren. Ziet u wel waarom de Heere Jezus het toen zo tegen zijn discipelen zei? De heidenen, de goddeloze wereld, de wereld van de afgodendienaars, de wereld van Egypte, van de farao en van de keizer in Rome, die God niet kennen en die God niet vrezen. En hij heeft het gevoel dat hij als Gods enige geboren zoon, maar nu in mensengedaante, door zijn eigen volk in de Nijl gegooid werd. Afgedankt werd. De heidenen mogen hem hebben. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn eigen volk, waar zoveel gunsten van de Heere aan bewezen zijn. Waar de Heere iedere keer weer zijn knechten naartoe gestuurd had om hen voor te bereiden op zijn komst. Waar de Heere ook Johannes de Doper naartoe gestuurd had om de harten der vaderen te bewegen tot de kinderen en de kinderen tot de gehoorzaamheid te rechtvaardigen. Om de wegen des Heeren te bereiden. En hij heeft ondervonden, er is bij mijn eigen volk geen plaats. Gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nou is er geen plaats voor hem meer onder zijn volk. En nou moet hij naar de heidenen toe. Wat een miskenning, wat een hoon, wat een onbegrip, wat een zondige verharding, wat een pijn voor zijn ziel. En dat hebben de mensen hem aangedaan. Maar zoals we dat al meer hebben gezien en eigenlijk altijd moeten zien bij het overdenken van het lijdensevangelie, er is niet alleen wat mensen Jezus aangedaan hebben. Maar de Heer Jezus heeft nog veel scherper dan wij kunnen vermoeden beleefd wat er nou gebeurt door de hand van zijn vader. Want al hebben zij daar geen erg in gehad, die overpriesters en die ouderlingen, toen ze Jezus niet in een impuls, net als Stefanus, gingen stenigen, maar dat ze hem naar de rechter moesten brengen. Al hebben zij niet vermoed dat daar goddelijke leiding achter zat, maar dat heeft de Heer Jezus wel geweten. En hij heeft ook geweten dat dit onderdeel in de lijdens, op de lijdensweg gebeuren moest. Dat dit ook in de lijdensbeker een slok was die hij moest drinken. Voor de wereldlijke rechter moet hij ook verschijnen om veroordeeld te worden. Om doodschuldig verklaard te worden. Waarom? Omdat er geen andere weg was dan deze. Om vrijspraak te verkrijgen voor hen die werkelijk doodschuldig zijn. Om vrijheid te bewerken voor hen die werkelijk verdienen om levenslang eeuwig gebonden te zijn. Hij heeft geweten dat het ook bij het borgenwerk hoorde, En dat heeft hem voor de geest gestaan al die tijd. En toen hij zijn discipelen aankondigde wat er zou gaan gebeuren, heeft hij dit onderdeel ook heel apart genoemd. Ik zal aan de heidenen worden overgeleverd. En daarom, nu de uren gekomen is, nu schudt hij zijn belagers niet van zich af met zijn goddelijke almacht. En nu trekt hij zich niet terug en nu breekt hij als Simson wel eer de banden niet waarmee hij gebonden is om zichzelf in vrijheid te zetten. Nee, nu laat hij zich voortduwen. En nu laat hij zich in het paleis van Pilatus duwen. En hij aanvaardt het. En hij aanvaardt het met een pijnlijk verwonde ziel. Maar hij aanvaardt het toch als de wil van zijn vader. En ook nu leeft het in zijn ziel. Als hij die trappen van het rechthuis van Pilatus opklimt. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. En als we dat dan gezien hebben, gemeente, deze lijdende zaligmaker. En we stellen voor onszelf de vraag en laat ieder dat voor zichzelf dan ook maar doen. Wat baat het u nu dat hij die weg naar de heidenen gegaan is? Wat levert het ons nou op dat hij ook dit lijden heeft aanvaard? Dan denk ik dat we toch hier moeten beginnen, gemeente. Dat als het er dan helemaal op aankomt en als God het in de beleving te beleven geeft, wij geen enkele reden hebben om zich om ons boven Joden te verheffen, maar dat we alle reden hebben om ons onder de heidenen te scharen. Want er is nog nooit iemand zalig geworden omdat hij een verbondskind was. Als God een verbondskind door het werk van de Heilige Geest gaat ontdekken aan wie hij zelf is, dan heb je niet zoveel voor boven een heiden. Want dan ben je allemaal kinderen van Adam. En dan heb je allemaal, net als Adam, het verbond gebroken. En dan ben je net allemaal als Adam des doods schuldig. En dan sta je er allemaal buiten. Ja, met al je voorrechten sta je er toch buiten. En de Heere laat het je weten ook. Dat je gedaan hebt wat kwaad is in zijn ogen. En dat je daarom met alles wat je hebt en met alles wat je bent en met alles wat de Heere gegeven heeft toen hij hier een plaats van afzondering had. Dat daarmee je hart nog niet veranderd is. En dat daar in het geloof nog niet meegegeven is. En dat daarmee de bekering des harten nog geen feit is. Want kijk het maar na in je leven, al ben je een verbondskind, dan zit er toch altijd in je hart, altijd weer die nodig, die boze neiging. Ik wil naar Egypte, ik wil naar de wereld, ik wil mijn eigen wil en mijn eigen gang gaan. En daar hebt u het. En dan vraag ik u, is dat er in uw leven nooit wel eens een keer van gekomen dat u voor uzelf moest gaan ontdekken en dat de Heere het u liet zien dat je er niet binnen stond? Maar dat je er buiten staat. Dat je van jezelf, van nature, niet anders bent dan een wegloper. En dat de wereld in je hart zit. En dat Egypte toch altijd weer zo trekt. En dat de wereld zo boeit. Heb je dat ontdekt? Oh, je bent misschien een voorbeeldig mens geweest van je jeugdjaren af. En je bent misschien keurig altijd in het pad gegaan wat gewezen werd door ouders en in de kerk enzovoort. En je bent voor allerlei uitbrekende zonden bewaard en naar het uiterlijk te oordelen kan niemand een vuile vinger op je leggen. Daar vertrouw je toch niet op, of wel? Dat is toch je grond niet, dat je zo netjes geleefd hebt en dat je ook zo godsdienstig geleefd hebt. En dat de mensen wel van ons spreken. En dat je, dat is ook alleen maar genade geweest, bewaard bent voor allerlei kwaad waar anderen in terecht gekomen zijn. Dat is je grond toch niet om op voor te leven naar de eeuwigheid toe, naar de rechterstoel toe. Je gaat toch tegen de Heere niet zeggen straks, Heere, ik heb altijd gedaan wat ik meende dat ik moest doen. En ik heb ieder het zijne gegeven. En ik heb geprobeerd te leven naar uw geboden. En ik ben trouw onder uw woord geweest. Dat kun je toch tegen de Heere niet zeggen? Hebben we het echt wel eens gezien dat met al die dingen, was het op de binnenkant van ons leven en de waarachtige keus van ons hart aankomt, we nog niet zo heel veel verder zijn dan een ander die in de zonde leeft. We moeten allemaal gaan ontdekken dat we met alles wat we zijn verdoemelijke zondaren zijn, gemeente. Kwaaddoeners, wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Heeft het dan helemaal geen waarde? Dat zeg ik niet. Maar het is geen grond. Je kunt er niet op steunen. Op al je godsdienstigheid. Dat zie je bij die Joden, want zover kun je ook nog komen. Al ben je nog zo ijverig, dat als de Heere Jezus je voor de keus stelt, wil je nou langs mij of langs je eigen weg zalig worden, dat je dan toch zegt, nee, langs mijn eigen weg. Wat moet er nou gebeuren in u en mijn leven? Onze ogen moeten opengaan, gemeente, zodat we zien wie wij zijn, zodat we zien wie de wereld is. En zodat we ook gaan zien wat we nog nooit eigenlijk gezien hebben. Maar wie nou God is, de rechtvaardige, maar ook de barmhartige. Ook de God die garen vergeeft. Ook de God die zo langmoedig is. De God die zoveel weldadigheid bewijst. De God die zo hartelijk nodig. De God die zo aandringt. De God die zijn zoon in de wereld gezonden heeft. En die het evangelie van zijn zoon laat verkondigen. Gemeente, wij moeten gaan zien wat zonde is. En ook wat genade is. Dat wij schuldig staan. En dat er nou een weg der ontkoming is. Een enige weg, Gods weg. En dat wij langs een andere weg dan de weg van deze gewillige vernederde borg, dat we langs een andere weg dan de zijne niet behouden kunnen worden. En wat we nodig hebben, dat is dat in ons hart het hartelijk geloof wordt ontstoken dat naar hem vlucht. En de hartelijke liefde wordt verwekt die naar hem uitgaat. Wat we nodig hebben, dat is dat onze blinde ogen gaan zien wie hij is in zijn schoonheid, in zijn volmaaktheid, in zijn algenoegzaamheid. Nou, overdenk hem dan zoals hij in het Leidensevangelie ons voor ogen geschilderd wordt. Overdenk hem dan als u hem in de geest vooruitgestoten door de Romeinen de trappen van het rechthuis op ziet gaan. Niet wegloopt, maar gaat, omdat zijn vader hem gezegd heeft, mijn zoon, ook naar de wereldlijke rechten toe. Ook daar veroordeeld worden. Want ge moet een volk zalig maken dat onder het oordeel des doods ligt. Dat onder mijn oordeel eeuwig moet bezwijken. En willen ze ooit van mijn rechtvaardig oordeel verlost worden, dan moet u het oordeel dragen. En Jezus heeft zijn vader toen ook weer gezegd, mijn vader, ik kom. Ik kom. Overdenk hem zo. En besef dat alleen in hem, maar dan ook volkomen in hem, alle zaligheid gelegen is. Amen. We zingen Psalm 105, het 24ste vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u voor uw onverdiende zegeningen. En die zijn er als u ons aan onszelf ontdekt. En als u ons leeg schudt en alle gronden onder onze voeten weghaalt. Want dat moet ook gebeuren, Heere. Wij zijn van nature geneigd, ook in godsdienstige dingen, onszelf grond onder de voeten te leggen. En te steunen op iets wat niet van u is en wat niet houdt. Dat deed Israël. En waarom zou Israël de enige zijn? Waarom zou dat vandaag niet meer gebeuren? Heer, het zit in een mens. Het zit zeker in een godsdienstig mens. En daarom moeten we er ook van bekeerd worden. Ongerechtigheden, maar eigen gerechtigheden houden ons net zo goed bij u, de Heere, vandaan. En stellen ons onder uw oordeel. En daarom, Heere, wij danken u voor dat ontdekkende woord. En wij bidden van u, doe het ons ook onderschrijven. En er aanvaarden. Om dan zo ook te mogen komen tot het besef dat er nou alleen maar behoud is in deze zaligmaker. Deze gewillige zaligmaker. Deze zaligmaker die aan de heidenen overgeleverd is. En die ook die smaad gedragen heeft. En die ook die vernedering aanvaard heeft. En die ook deze pijn gevoeld heeft. En die ook dit oordeel heeft aanvaard. En die toen ook volhard heeft in zijn keus om uw wil te doen. En zo een volk te redden. Een volk van doodschuldigen. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Pas het door uw Heilige Geest toe. En hebben we vanmorgen dan een ogenblik ook stilgestaan bij de houding van het volk Israël. Zo hoog bevoorrecht. U gaf aan Jacob uw wetten. Deed Israël op uw woorden letten. Het volk van bevoorrechte mensen. Maar ze hebben zo gehandeld. Heren, hebben we daar met elkaar een ogenblik ook bij stilgestaan. En past het ons om uw naam ook voor dat volk te bidden. Dat ze een keer toch, en kon het zijn, spoedig mogen komen tot de kennis van hem die ze toen weggegooid hebben. Aan de heidenen hebben prijsgegeven. Weggedaan uit hun midden, terwijl hij voor hen speciaal kwam. O God, open hun ogen voor het verschrikkelijke van wat ze deden. Maar ook voor de genade Gods die ook nog altijd hen wordt aangeboden in uw beloften. Heren, wilt ge daar ook werken, krachtig en onwederstandelijk, om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.